We hebben op onder andere gezongen lied 663. Het gaat steeds om u, Jezus, en alles is voor u, voor de glorie van uw naam. Het gaat niet om mij, alsof u moet doen wat ik wil. U alleen bent God. Ik geef mij over aan uw wil. En het zijn mooie woorden. Misschien hebt u thuis wel meegezongen, of waar u zit. Het gaat steeds om u, Jezus, en niet om mij. Tuurlijk. Tuurlijk gaat het geloof ook om jou. En misschien nog wel het meest. Zo van, wat brengt het geloof mij? Heer, geef mij rust, geef mij vrede, geef mij troost, geef mij genezing, geef mij een mooie baan. Tuurlijk gaat het ook om jou. Ik geef mij over aan uw wil, zongen we. Ja, zolang het goed gaat, zolang het in mijn straatje past. Maar het blijkt in de praktijk toch vaak moeilijker te zijn dan we hadden gehoopt of gedacht. En zeker als dingen ons overkomen die we eigenlijk niet hadden verwacht en zeker niet hadden gehoopt. En dan komen er meer vragen dan antwoorden. Omdat we niet eigenlijk zien wat er gaande is. Nou, en daar gaat het over vandaag. Het was mooi om te zien afgelopen week hoe kinderen vragen mochten stellen aan Rutte en aan de Jong over hun beleid. Want niet alleen volwassenen zitten vol met vragen, maar ook kinderen. Hierin bleek trouwens hoe ook in hun een soort leraar zit. Het was een heel ander gesprek als met Emma samen met Baudet, zeg maar. Vragen stellen doen we om informatie te krijgen, om dingen te kunnen begrijpen, te kunnen bevatten. En ook in de Bijbel worden heel veel vragen aan Jezus gesteld en soms zelfs om hem te verleiden tot een verkeerd antwoord. En vragen stellen is goed, maar het wordt anders als God ons vragen gaat stellen. En dat doet hij niet om informatie te krijgen of te begrijpen hoe wij in elkaar zitten, maar om informatie te geven. Hij probeert niet om dingen over jou beter te kunnen begrijpen, maar probeert jou dingen beter van hem te laten begrijpen. Vorige week hebben we het gehad over een psalm, een maschiel, een leerpsalm, psalm 37 was dat, een psalm ter lering. En zo zijn er in de Bijbel drie boeken die ook wel de wijsheidsliturgie worden genoemd. Boeken waarin geen stuk geschiedenis wordt gegeven of verhalen, maar meer waar lering uit te trekken valt. En dat zijn de boeken Spreuken, Prediker en Job. En vandaag wil ik een stukje met u lezen uit het boek Job. Waarin Job niet de vraag stelt aan God, maar waarin hij antwoord geeft aan wat God vraagt aan hem. En ik wil een paar versen lezen uit Job 42, het laatste boek, het laatste hoofdstuk van het boek Job, vers 1 tot 5. Toen antwoordde Job de Heere, hij antwoordt, en zei, ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis, dat was de vraag van God. Zo heb ik niet verkondigd wat ik niet begreep, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog gezien. Ons leven leven wij vooruitkijkend. En wordt eigenlijk pas begrepen als we achterom kijken. Sommige dingen die we meemaken worden pas logisch in de toekomst. En als iets nu niet logisch is, dan wil dat niet zeggen dat het niet logisch is. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen, dat is logisch. En als we eerlijk zijn, dan komen we best wel eens tot de conclusie dat de dingen die we hebben meegemaakt vroeger en toen niet logisch leken, zelfs misschien wel beschadigend leken, dat er dingen zijn waarvan we nu zeggen dat het ons positief heeft gevormd. Dat het eigenlijk logisch was, omdat de Heer het heeft gebruikt om ons te vormen naar zijn beeld. Eigenlijk een soort, zeg maar, het verhaal van Jozef. Die ging van een put naar een paleis. Toen hij in de put zat, was het niet logisch. Maar in het paleis viel alles op zijn plek. Er is een oud Engels principe. Het zogenaamde principe van observatie. En het zegt, vrij vertaald zegt dat eigenlijk waar je staat bepaalt wat je waarneemt. En wat je waarneemt bepaalt waartoe het leidt. Dus waar je staat bepaalt wat je waarneemt. En wat je waarneemt bepaalt waartoe het leidt. Er zijn dingen die jij kan zien, welke ik niet kan zien, omdat ik ergens sta. Ergens anders sta. Ik zie ze niet, en dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan, maar ik sta ergens anders, waardoor ik het niet kan zien. En daarom zijn er soms mensen heel verbaasd hoe christenen in het leven kunnen staan, of hoe ze dit bepaalde dingen doen, omdat zij niet zien vanuit waar ik daarheen kijk. En zeker nu in die onzekere tijd van corona, kan je als christen heel anders in het leven staan dan andere mensen om je heen. Omdat je weet waar je staat en weet waar hij in dit alles staat. En dat is niet omdat je het besef van realiteit of zo verloren bent. Of wat jij, omdat je hoofd met je hoofd in de wolken loopt of met je hoofd in de grond steekt. Maar omdat zij niet wat jij waarneemt. Wij hebben in Christus een plek in de hemelse gewesten. Wij kijken door een andere bril naar de omstandigheden om ons heen. We bekijken het van een andere plaats. Daardoor is onze waarneming anders en leidt het ook tot andere dingen en andere handelingen. Ik hoef niet te wachten tot alle ellende voorbij is. Ik kan. Ik weet waar ik sta en daardoor wat anders waarneem en daardoor er anders in sta en ergens anders toe leidt. En zo is het verhaal van Job een verhaal om met wijsheid om te kunnen gaan in omstandigheden die je niet begrijpt. Omstandigheden van Job zijn omstandigheden van tegenstrijdigheden. Omstandigheden waarin hij vooruit moet kijken zonder antwoord. Waarin hij antwoorden van God om een of andere reden niet krijgt. Omstandigheden waarin je vooruit moet zonder enige duidelijkheid. Omstandigheden met de tegenstrijdigheid tussen wat jij denkt nodig te hebben en wat God denkt dat jij nodig hebt. Omstandigheden waarin jij denkt een antwoord te willen krijgen van God, maar wanneer dat God dan niet geeft, dan is dat omdat hij weet dat je zonder zijn antwoord verder komt dan je nu bent. Misschien heb jij niet nodig wat je denkt nodig te hebben om te kunnen doen wat de Heer graag wil dat je doet. Misschien wil de Heer je wel ergens van loskopperen waar je zo afhankelijk van bent, dat hij iets heeft gegeven waarin je als het ware een steunpilaar voor jou is, waarin je vasthoudt en zekerheid geeft, vertrouwen geeft. En dat hij nu even zegt, ik haal die steunpilaar bij je weg, omdat je niet meer weet dat ik alles ben die je nodig hebt, totdat ik je in een situatie zet waarin ik alles ben wat rest. En dan kom je in zo'n Job-verhaal terecht. En dat het belangrijk wordt om de situatie met wijsheid te bekijken en te handelen vanuit wijsheid in plaats van gevoel. Een situatie die je niet begrijpt wat God aan het doen is, omdat je niet waarneemt wat God waarneemt en daartoe ergens anders toe leidt dan dat hij zou willen. Ik zie niet wat hij ziet, omdat ik op een andere plaats sta dan hij. En dat leidt mij ertoe om te doen wat ik misschien juist niet zou moeten doen. Ik zie die scherpe bocht in de weg, maar God ziet om de bocht heen. Ik zie die grote berg voor me, maar God kijkt over die berg. Ik zie vandaag met al haar zorgen, maar God ziet morgen met al zijn hoop. Ik zie de kruisiging op vrijdag, maar hij ziet de opstanding op zondag. Vandaar de titel van vandaag, ik zie wat jij niet ziet. En misschien handelt God niet op de manier waarop wij denken dat hij zou moeten handelen, doordat ondanks dat we wel hetzelfde waarnemen, wij echter niet hetzelfde zien dan hij. Omdat we er anders in staan. Want waar je staat, bepaalt wat je waarneemt, en wat je waarneemt, bepaalt waartoe het leidt. Het boek Job is een voorbeeld van deze realiteit. Een realiteit van tegenstrijdigheden in zijn leven. Een realiteit van vragen omdat hij de dingen niet bevat die op dat moment in zijn leven spelen. En gelijk in het eerste vers van Job worden we als het ware geïntroduceerd aan deze man. En er staat in vers 1 van Job 1. Daar was een man in het land Oes. Zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Nou, dan word je even geïntroduceerd aan een man waarover zoveel lof wordt gesproken. Iemand van wie zoveel details over zijn karakter worden gegeven, waarvan je denkt van wauw, dat is wel even iemand. Hij was vroom in de betekenis van perfect, compleet, volmaakt, onschuldig. Iemand die moreel en ethisch gewoon volkomen was. Hij was oprecht, staat er, wel aangenaam, betrouwbaar, rechtvaardig. Hij was godvrezend, hij was eerbiedig, hij hield rekening met God onder alle omstandigheden. En hij keerde zich af van het kwaad, hij ging de zonde uit de weg. Zo'n man was Job. En je zou zeggen, als er iemand was die niet bevattelijk zou moeten zijn voor tegenstrijdigheden in het leven, of vanuit God, of onzekerheid over zijn wandel, dan is dat Job. Als er iemand bespaard zou moeten worden en moeten blijven van ongelukkige omstandigheden, van ongemak, dan was het wel deze man. Maar juist deze man komt in een spiraal van tragedie op tragedie op tragedie. En de schrijver van het boek Job neemt ons mee naar de achterliggende oorzaak van zijn ellende. Hij neemt ons mee naar de troon van God. De troon van God waar engelen voor God verschijnen. Waaronder ook Satan. En God vraagt aan Satan, joh, waar ben je zo geweest? Waar kom je vandaan? Nou, zegt Satan, ik heb ze over heel de aarde rondgetrokken. En dat is eigenlijk maar met één doel, en dat staat ook in vers 11. En wel om mensen bij God vandaan te trekken. Dat is zijn doel. Hij gaat rond als een briesende leeuw om te zien wie hij kan verslinden. En dan zegt God, heb je ook Job gezien? Huh? Heb je ook Job gezien? Wacht even. We hebben net in vers 1 gelezen wat een bijzondere man Job in Gods ogen was. Er zal toch wel iemand anders zijn die hij te pakken zou kunnen nemen. Dat gevoel van waarom overkomt het mij en niet die slechte man die hier verderop woont. En dat is het beeld van die tegenstrijdigheid in Jobs leven. En die wordt hier eruit gelicht. Dat beeld dat soms de slechtste dingen overkomen aan de meest goede mensen. Maar let op wat er staat in vers 10 van Job 1. Is het zonder reden dat Job God vreest? Dan staat er, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Let wel, dit is niet wat God zegt, dit is wat Satan zegt. Hij zegt, hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Dus Satan weet dat er een beschutting, een bescherming, een vesting, een fort rondom Job is. En als God hem dat niet heeft verteld, dan heeft hij dat dus kennelijk uit eigen ervaring geleerd. Dat er een bescherming rond Job is. Dat hij kennelijk al eerder heeft geprobeerd om Job te pakken te krijgen en het is niet gelukt om hem van God af te trekken. En het is niet gelukt vanwege die bescherming die om Job heen is. Misschien moeten wij ook een keer dankbaar zijn voor al de keren dat wij beschermd zijn geweest voor dingen waarvan we niks afweten. Het is goed om de Heer te prijzen voor de dingen die we weten, wat hij gedaan heeft in ons leven. Maar het is ook goed om hem te prijzen voor de dingen waarvan we geen weet hebben, waarvan hij ons beschermd heeft, een fort om ons heen heeft gemaakt. Vroeger hadden we iemand in de gemeente, die ging ook voor in de gemeente, die heette Oom Boet. Oom Boet. En ik weet nog dat Jen, een hele goede vriend van mij, die bad als kleine jongen, dat vertelde hij mij, bad hij altijd in zijn bed, Heer Jezus, Oom Boet en bewaar ons. Oom Boet en bewaar ons. In plaats van behoed en bewaar ons. Maar dat is eigenlijk wat we bidden. Heer, behoed en bewaar ons. En dat doet hij wellicht veel vaker dan wij durven te dromen. Maar misschien zijn we veel meer gefocust op de dingen die ons wel overkomen. In plaats van op de dingen die de duivel ons niet kan doen overkomen. Vanwege die bescherming die God ons geeft. En waarschijnlijk zijn dat meerdere keren geweest dan wij niet gepakt konden worden door hem. Door Gods bescherming. Dan wanneer hij ons wel wat kon aandoen. Maar het gaat nog verder. Er staat namelijk dat er een beschutting was rond zijn huis en alles wat hij heeft. Dus Satan probeert niet alleen Job te pakken te krijgen, maar hij probeert ook zijn gezin, zijn bezittingen te pakken te krijgen. Dat wil dus zeggen dat anderen van zijn gezin ook beschermd werden en zijn bezittingen door de toewijding van Job. Het zou zomaar kunnen zijn dat in jouw gezin of jouw bezittingen beschermd worden door God omdat jij toegewijd bent. Sta je daar wel eens bij stil? Dat jouw toewijding zoveel meer invloed heeft op de omgeving om jou heen. Toewijding. Oké, zegt God tegen Satan. Weet je wat, ik haal die beschutting weg. Van alles wat hij bezit, ik haal die beschutting weg. Behalve van Job zelf, daar mag je niet aankomen. En Satan gaat vreugdevol op weg, denk ik. En het noodlot slaat Job toe. Eerst worden de koeien en de ezels van hem gestolen. Vervolgens, terwijl dat wordt verteld aan hem, worden zijn schapen met vuur verbrand. En terwijl dat hem wordt verteld, wordt er verteld dat zijn kamelen zijn gestolen. En terwijl hem dat verteld wordt, wordt hem ook verteld dat de huizen van zijn kinderen door een hele harde stormwind zijn vernietigd. En zijn kinderen zijn erbij omgekomen. En bij dit alles staat ook nog dat zijn werknemers ook nog eens de dood vonden. Een aaneensluiting van ramp op ramp op ramp voor Job en zijn vrouw. En het zal je maar gebeuren. Maar Job had geen kwaad woord naar God. Hij keert God, ondanks alles wat hem overkomt, niet de rug toe. En dat toont hoe bijzonder deze man Job was. Een godvrezende man. Ik denk niet dat ik dit zo had kunnen doen. Maar dan komt Satan terug in hoofdstuk 2 bij God. En je kan je afvragen, waarom komt hij terug? Hij heeft alles al van Job afgenomen. Was dat niet genoeg? Nee, want hij wilde bereiken dat Job zijn toewijding aan God zou opgeven. Dat was wat hij in vers 11 zei tegen God. Steek uw hand uit en tref alles wat hij heeft voorwaar. Hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Maar Job had God niet vaarwel gezegd. Dus Satan komt terug bij God en zegt, hey, ik moet nog even iets van je weten. Misschien is Satan wel gefrustreerd naar jou toe. Omdat ook jij je toewijding aan de Heer niet hebt opgegeven, ondanks wat je meemaakt. Of meegemaakt hebt. Dat je net die toewijding hebt, net zoals Job. Dat je vast blijft houden. Wat zegt dat je alles ontnomen kan worden, maar jouw toewijding aan Jezus niet. Want Hij die in jou is, is meerder dan Hij die in de wereld is. Maar Satan komt terug bij God en hij zegt, ja, maar als ik hem tref, hem persoonlijk, met zijn beenderen en zijn vlees, met andere woorden, als ik hem lichamelijk aanpak, dan zal hij u vaarwel zeggen. En God zegt, oké, ik haal ook die beschutting weg, alleen ik sta je niet toe om Job zijn leven te nemen. En Satan gaat weer weg naar Job en hij slaat Job met vreselijke zweren over heel zijn lichaam. Heel zijn lichaam onder de zweren, dat hij met een potscherf moet krabben tussen de zweren door. De enige nog die hij over heeft, is zijn vrouw om hem bij te staan. Geen bezit meer, geen vee meer, geen kinderen meer. Zijn leven en het leven van zijn vrouw zijn relationeel, financieel, fysiek aan de grond. Compleet kapot. En het wordt zijn vrouw te veel. En in haar stress en in haar angst zegt zij de woorden die eigenlijk Job zou moeten zeggen volgens Satan. Woorden die ze zegt vanuit haar emotie, vanuit haar stress. En vanuit stress kunnen we dingen zeggen die we niet menen, maar wel zeggen. En zij zegt in hoofdstuk 2 vers 9 tegen Job. Hou je nou nog steeds vast aan je vroomheid? Hij doet het niet. Hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Alles zit Job tegen. En er komen ook nog eens een keer zijn zogenaamde vrienden langs, die heel geestelijk gaan zitten doen, waar Job echt op zit te wachten. Hè? En Job begint te twijfelen. Twijfel door die tegenstrijdigheid in zijn leven. Waarom gebeurt mij dit? Hij begint allerlei vragen te stellen aan God. Van hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 38... is het God die niets zegt. maar alleen luistert naar wat Job te vragen heeft. En te zeggen heeft. Maar dan komt een ommekeer in hoofdstuk 38, vers 3 en verder. Nu gaat God vragen stellen aan Job. En niet om informatie te krijgen, of antwoorden, of Job beter te kunnen begrijpen. Nee, hij vraagt iets aan Job, zodat Job hem beter gaat leren begrijpen. Ik zie wat jij niet ziet. En hij zegt in Job 38, om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, zegt hij. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u inzicht hebt. Wie heeft de afmeting bepaald? U weet het immers wel, hè? Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Job, vertel mij eens even. Eigenlijk wil God hem duidelijk maken, ook al lijkt alles wat je overkomt onlogisch en tegenstrijdig, dat wil niet zeggen dat het onlogisch is. Het is niet zo dat het mijn verstand te boven gaat, zegt God. Het gaat jouw verstand te boven. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. God is veel groter, Job, dan jouw omstandigheden. Job kijkt naar hoofdstuk 38. God kijkt naar hoofdstuk 42. Ik zie wat jij niet ziet. God ziet in hoofdstuk 42 een dubbele beloning. Maar Job ziet alleen het verlies in hoofdstuk 38. En God stelt Job een vraag. Omdat hij wil dat Job dat ook gaat inzien. En alles wat God zegt tegen Job ging over God zelf. Hij sprak geen woord over het verlies van zijn kinderen, sprak geen woord over het verlies van zijn veestapel, geen woord over zijn gezondheid, geen woord over zijn zogenaamde vrienden. Hij gaf Job nooit antwoord op het, maar hij gaf Job antwoord op over hem. Hij gaf Job nooit de zekerheid over het, maar hij gaf Job zekerheid over hem. Job, je hoeft niet zeker te zijn over het, zolang je maar zeker bent over mij. Dus ook als wij in een periode in ons leven zitten waarin je gestrest bent of onzeker of tegenstrijdigheden in je leven hebt, dan leert het boek van Job ons om terug te vallen op wat je wel weet. Wat je wel weet is dat God getrouw is. Wat je wel weet is dat Hij er samen met jou doorheen komt en je meer maakt dan alleen maar overwinnaar. Dat Hij er zelfs nog een schepje van zijn trouw bovenop gooit en aan toevoegt om het verlies wat je hebt geleden te compenseren. Hij helpt je door een periode heen van tegenstrijdigheid en onzekerheid om niet door je zekerheid te geven over het, maar om jouw zekerheid te geven over hem. Job zegt God, ik weet dat je het wil weten, ik weet dat je een antwoord wil, ik weet dat je zekerheid zoekt, maar op dit moment wil ik dat je zeker bent over mij. En zeker op dit moment zitten ook wij in een periode van onzekerheid. Hoe moet het allemaal verder? Maar ook misschien in jouw leven en ook in deze periode hebben we twee opties. We kunnen kijken naar de onzekerheid van het of naar de zekerheid van hem. Je kan je richten op wat je niet weet van het of je kan je richten op wat je wel weet van hem. Er is een lied van Treintje Oosterhuis. Die zegt, en ik haal een stukje aan, ken je mij, wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Ogen die door de zon heen kijken, zoekend naar de plek waar ik woon, ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is of onmetelijk ver? Die niet staat en niet valt en niet voelt als ik, niet koud en hooghartig, ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Wie weet jij mij beter dan ik? Woorden die ook wij ons mogen afvragen naar God toe. Wie ken je dan? En dan uiteindelijk richt Job zich weer tot God. In Job 42, vers 3 en 4 zegt hij, zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk waren voor mij en die ik niet weet. En dan komt vers 5. Hoofdstuk 42, vers 5. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord, maar nu heeft mijn oog u gezien. Met het oor had ik van u gehoord, maar nu zie ik het. Ik was vroom, ik was oprecht, ik was godvrezend, ik week van het kwaad, maar ik wist niet dat ik u niet kende. Ik kende een juist moraal, maar ik kende u niet. Ik kende alle ethische regels, maar ik kende u niet. Ik kende alle religieuze grondbeginselen, maar ik kende u niet. Ik kende de schrift, maar ik kende u niet. Ik kende liedjes uit opwekking, maar ik ken u niet. Ik kende teksten die mij troost geven en vrede en genezing en rust, maar ik ken u niet. Ik ken het grote gebod om u lief te hebben met heel mijn hart en heel mijn ziel, met al mijn kracht, maar ik ken u niet. Ik wist niet hoeveel ik niet wist van u tot nu toe. Mijn oren hadden van u gehoord, maar nu zie ik het. Ik zie wat u ook ziet. Ik was aan het klagen en allemaal vragen aan het stellen omdat ik niet zag wat u zag. Maar nu zie ik het. Heb jij verlies in je leven op dit moment? Ben je onzeker? Ben je in een situatie waar alles tegenstrijdig lijkt en je het niet begrijpt? Hoe je denkt dat het zou moeten zijn, maar het is op dit moment zo anders als dat jij wil? Zie jij nog niet wat God misschien wel ziet? Heb je allerlei vragen waarom de Heer dit en waarom dat? En zie je niet wat God ziet omdat je op een andere plek in jouw leven staat? Geef dan niet je toewijding aan God op. Ga het niet afgeven op de Heer met allerlei woorden naar hem toe en allerlei vragen. Spreek geen woorden uit waar je later spijt van krijgt. Maar zie op wat je wel weet. En spreek uit op wat en wie jij vertrouwt. Psalm 91, die zegt ons in vers 2. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ik zeg tegen hem, u bent mijn fort, u bent mijn vesting, u bent mijn burcht, u bent mijn beschutting om mij heen. U zult mij beschermen. Ik vertrouw op u voor wie u bent. En niet op wat ik zie. Ik spreek het uit tegen de Heer als een uiting van waarin ik geloof en waarop ik vertrouw, ondanks de tegenstrijdigheden op dit moment in mijn leven. En op die woorden van deze psalmist, als hij zegt, ik zeg tegen de Heer mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw, is het antwoord van God in hetzelfde psalm, vers 14 en 16, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, want hij kent mijn naam. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Jij gaat zien wat ik zie, omdat je liefde voor mij hebt opgevat. En eigenlijk kan je hier je eigen naam invullen. Omdat Frits liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik Frits bevrijden. Ik zal Frits beschutten, want Frits kent mijn naam. In de benauwdheid zal ik bij Frits zijn. Ik zal hem eruit helpen en Frits verheerlijken. Ik zal Frits met lengte van dagen verzadigen. Ik zal Frits mijn heil doen zien. En vul hier je eigen naam maar in. Dat God dit tegen jou zegt. Als jij zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Ondanks de tegenstrijdigheden in mijn leven. Want God is goed. Hij is getrouw. Hij is voor jou en naast jou en om jou heen. En misschien kunnen de muzikanten vast komen naar voren. Dan gaan we zo het lied 789 zingen. Het lied 789 uit Opwekking, die zegt, als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. En dan komt het geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Ik ben van u en u van mij.